Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit middaguur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen, geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We gaan samen zingen uit Psalm 27 en daarvan het derde vers. Och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen, hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Wat er verder volgt, Psalm 27, het derde vers. Samen lezen uit Lucas 1. Lucas 1, de versen 26 tot en met 45. Na de schriftlezing zingen wij uit Psalm 101. Het tweede vers: zal met verstand de weg betreden der vromen. Wanneer zult gij, mijn bondsgod, tot mij komen? Ik zal doen zien in al mijn huisbeleid de oprechtigheid. Daarna beleiden we ons geloof met de woorden van de 12 artikelen.
En in de zesde maand werd de engel Gabriël van God gezonden naar een stad in Galilea, genaamd Nazareth, tot een maagd die ondertrouwd was met een man wiens naam was Jozef, uit het huis Davids, en de naam der maagd was Maria. En de engel tot haar ingekomen zijnde zeide, wees gegroet, gij begenadigde. De Heere is met u, gij zijt gezegend onder de vrouwen. En als zij hem zag, werd ze zeer ontroerd over dit zijn woord en overlegde hoedanig deze groetenis mocht zijn. En de engel zeide tot haar, vrees niet, Maria, want gij hebt genade bij God gevonden. En zie, gij zult bevrucht worden en een zoon baren, en zult zijn naam heten Jezus. Deze zal groot zijn en de zoon des Allerhoogsten genaamd worden. En God de Heere zal hem de troon zijns vaders Davids geven. En hij zal over het huis Jacobs koning zijn in de eeuwigheid. En zijn koninkrijk zal geen einde zijn. En Maria zeide tot de engel, hoe zal dat wezen, terwijl ik geen man beken? En de engel antwoordende zeide tot haar, de Heilige Geest zal over u komen. En de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen. Daarom ook, dat heilige dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden. En zie, Elisabeth uw nicht is ook zelf bevrucht met een zoon in haar ouderdom. En deze maand is haar die onvruchtbaar genaamd was, de zesde. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. En Maria zeide, zie de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord. En de engel ging weg van haar. En Maria opgestaan zijnde in diezelfde dagen, reisde met haast naar het gebergte in een stad van Juda en kwam in het huis van Zacharias en groette Elisabeth. En het geschiedde als Elisabeth de groetenis van Maria hoorde, zo sprong het kindeke op in haar buik en Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest en riep uit met grote stem en zeide, gezegend zijt gij onder de vrouwen en gezegend is de vrucht uw buiks. En van waar komt mij dit, dat de moeder mijns Heren tot mij komt? Want zie, als de stem uw groetenis in mijn oren geschiedde, zo sprong het kindeke van vreugde op in mijn buik. En zalig is zij die geloofd heeft, want de dingen die haar van de Heren gezegd zijn, zullen volbracht worden. Tot zo bij de schriftlezing. En in ieder spreken in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Het woord van God wat deze middag tot ons komt, kunt u vinden in het voorgelezen schriftgedeelte. Lucas 1 en daarvan vers 43. Lucas 1 vers 43. En daar horen wij Elisabeth zeggen, en van waar komt mij dit, dat de moeder mijns heren tot mij komt? Tot zover vragen wij de zegen van de Heer over de bediening van zijn woord en de bediening van het sacrament. Heere, door uw goedheid mogen deze middag weer samen zijn in uw huis. Vanmorgen hebben wij uw woord mogen horen. Morgen zult gij des Heren heerlijkheid zien. En voordat het kerstfeest zal aanbreken, mogen wij deze middag alweer in uw huis zijn. Om opnieuw te luisteren naar uw woord en getuigenis. Wij mogen gaan horen, Heere, over het geloofsleven van Elisabeth, de moeder van Johannes de Doper, die door het geloof verstond dat Maria de moeder des Heren was. En in de komst van Maria in haar huis zag zij dat Christus tot haar kwam. En dat maakte haar hart vol verwondering. En Heere, dat dat ook zo deze middag zou mogen zijn. Als wij onderwijs mogen krijgen vanuit uw woord, zou u het met uw Heilige Geest willen toepassen. En dat wij mogen leren verstaan waarom het kerstfeest is geworden en wat de diepe betekenis van het kerstfeest is. Dat u, o God, uw geliefde Zoon naar de aarde gezonden heeft, die de menselijke natuur moest aannemen, omdat de mens tegen u gezondigd had. Moest een mens betalen voor de schuld. En het is al zo'n wonder, Heere, dat u van eeuwigheid een weg hebt uitgedacht. En dat een ander voor een zondaar betalen zal en betaald heeft. En Heere, dan moest u mens voor worden. Maar u bleef God om met uw Godheid die grote toren van u over de zonde te kunnen dragen. Welke middelaar bent u, o Heer Jezus Christus? Het woord is vlees geworden. God geopenbaard in het vlees. Het gaat ons verstand te boven. Maar als we door het geloof het mogen verstaan, wordt het een wonder. Wordt het zo'n eeuwig wonder. En dan kunnen wij Elisabeth zo goed begrijpen die zei, van waar komt mij dit, dat de moeder des Heren tot mij komt. En Heere, laat dat ook verwondering mogen geven in het hart en leven van degene die u vrezen. En als we nog buiten het leven der genade staan, zou u uit genade wonderen willen doen. Want u wil het woord gebruiken als een zaad der wedergeboorte. Heer, u weet volmaakt wat we nodig hebben. Wij mogen weer samen zijn omdat u het woord laat prediken. Het hoorbare evangelie van vrije genade. Maar u daalt zo laag af, dat ook deze middag bij het hoorbare evangelie ook het zichtbare evangelie mag plaatsvinden. Als de kleine Marie-Louise gedoopt mag worden. Heere, wat een wonder. En dat u uw heilige namen wil verbinden aan een kind, waarvan we zo dadelijk zullen belijden, dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn. Dat wij aan allerhande ellende, ja aan de verdoemenis zelf zijn onderworpen. En dat gij met zulke kinderen u wilt inlaten en dat gij uw verbond wil verzegelen. Wat is dat toch een wonder, Heere. En wilt u maar veel werkzaamheden geven bij Christian en Melissa. En voor dit kind wat u aan hun zorgen toevertrouwd heeft samen met Anne-Sophie. Heere, zou u uw vleugelen over dit gezinnetje willen uitbreiden. En dat ze maar mogen leren verstaan wat genade is. Want de naam Johanna, dat is de doopnaam, betekent de Heere is genadig. En dat hebben wij nodig, Heere. Wilt u alle andere ouders in ons midden gedenken die geroepen zijn kinderen op te voeden in de vrees des Heeren. Ook als we gezien hebben dat kinderen bij het ouder worden andere wegen gaan. Heere, u weet welke verdriet dat geeft. En er zijn er ook die de kinderzegen moeten missen. Of die een kind kwijtgeraakt zijn. U weet ook wat dat voor hen betekent. En zou u zo uw troost willen geven ook in dit uur. En zou u ook uw volk en kinderen willen gedenken dat ze ook door dit sacrament versterkt mogen zijn in het allerheiligste geloof. Zou u zo ons een gezegend uur willen geven, Heere, en dat alles met stichting en met orde mag verlopen. En dat we ons mogen verblijden in uw bedehuis. Nee, Heere, wij hebben dat niet verdiend. We hebben het alles verzondigd. Maar zou u het nog willen doen uit louter genade om de verdiensten van Christus wil. Amen. Dan gaan wij nu over tot de bediening van de heilige dopen. Gaan luisteren naar het onderwijs wat de kerk van de reformatie ons gegeven heeft in het doopsformulier. De hoofdsom, dat is de samenvatting van de leer van de heilige doop, is in deze drie stukken begrepen. Ten eerste dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren worden en daarom kinderen des torens zijn, zodat we in het rijk van God niet kunnen komen tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang en besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid van onze ziel wordt aangewezen, opdat wij vermaand, dat betekent onderwezen worden, een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigde verzegelt ons de heilige doop, de afwassing van de zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam Gods des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen wil en alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. En als we in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap van zijn dood en van zijn wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat hij in ons wonen wil en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook opnieuw van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harte, van ganser zielen, van ganser gemoed en met alle krachten de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw, godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij in Gods genade niet vertwijfelen, noch in de zonde blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn, en als ook weder in Christus tot genade aangenomen worden. Gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en daarmede ook tot ons en onze kinderen zeggende in Genesis 17 vers 7. En ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. En dit betuigt ook Petrus in Handelingen 2 vers 39 met deze woorden, want u komt de belofte toe. En uw kinderen en allen die daar verre zijn, zo velen als er de Heere onze God toeroepen zal. Daarom heeft God volmaals bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel des verbonds en de gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft, zoals we lezen in Markus 10, vers 16. Terwijl er nu de doop in de plaats der besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het rijk van God en zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. Laat ons bidden. O almachtige eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoet daardoor geleid, door het welk de dood beduid werd. Wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid, dat gij dit kind genadiglijk wil aanzien, en door uw Heilige Geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat het met hem in zijn dood begraven worden, en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat ze haar kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat het dit leven, het welk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten, en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon, zonder verschrikken mogen verschijnen, door hem, onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één ene God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Ouders, mag ik u beiden verzoeken te gaan staan. Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening en instelling van God is, om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bij gelovigheid gebruiken, opdat het dan openbaar worden dat u al zo gezind zijt, zult u van uwentwege hierop ongeveinslijk antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn, en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten tweede, of u de leer die in het Oude en het Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijke geloof begrepen is, en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of u niet belooft en voor uw rekening neemt dit kind, als het tot haar verstand zal gekomen zijn, waarvan u de vader en de moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Vader Stolk, wat is daarop uw antwoord? Moeder Stolk, wat is daarop uw antwoord? Het woord wat ik jullie mee wil geven in dit plechtige moment kunnen jullie vinden in Psalm 116 en daarvan het 5e vers. En daar lees ik de woorden: de Heere is genadig en rechtvaardig en onze God is ontfermende. Waarom heb ik voor deze woorden gekozen? Jullie dochtertje zal straks gedoopt worden met de naam Johanna. En Johanna is een Bijbelse naam. Het is ook een van de vrouwen geweest die door de Heer Jezus is opgezocht en die de Heer Jezus heeft liefgekregen en hem gediend heeft met haar goederen. En we weten dat de jongensnaam Johannes is, waar we deze middag ook meer van zullen horen. En Johanna en Johannes betekent: de Heere is genadig. En zo ben ik bij Psalm 116 gekomen. En ik hoop, Christian en Melissa, dat jullie in je leven mogen verstaan wat genade is. Om ook dat aan je kinderen te mogen gaan vertellen. Niet als een stukje theorie wat in het woord van God staat, maar dat je mag ervaren wat genade is. En genade is altijd iets wat je ontvangt, wat je niet hebt verdiend. Anders is genade geen genade. En als ik dan aan iemand denk die zomaar Psalm 116 heeft kunnen dichten, dan is het de tollenaar in de tempel die riep: O God, wees mij de zondaar genadig. Daar heb je dat woord weer. Nee, die tollenaar had nergens recht op. Hij stond van verre. Hij klopt op zijn hart. Hij durfde zijn hoofd niet op te heffen naar boven. En toch kon hij niet nalaten om te bidden: O God, wees mij de zondaar genadig. En terwijl hij het niet heeft verdiend, heeft de Heer zijn gebed verhoord. Zijn zonden werden hem vergeven vanwege het offer van Christus. En in het licht van het kerstfeest zou ik ook dit nog willen noemen. Bij die diepe betekenis van de naam Johanna: de Heer is genadig. Dan hoor ik Paulus zeggen: gij weet, de genade van onze Heer Jezus Christus, dat hij om uwentwil is arm geworden, daar hij rijk was, opdat gij door zijn armoede rijk zou worden. Ik hoop dat jullie veel mogen bedelen aan de troon der genade, opdat in jullie leven en het leven jullie kinderen de naam Johanna openbaar mag komen: de Heere is genadig. Daarom gaan we ook samen zingen ter voorbereiding op de doopsbediening het derde vers van Psalm 116. Och Heere, och wie het mijn ziel door u gered. Toen hoorde God: hij is mijn liefde waardig. De Heere is groot, genadig en rechtvaardig, en onze God ontfermt zich op het gebed. Daarna zullen wij Marie-Louise dopen en na de doopsbediening zingen wij dit gezin staande toe, Psalm 134, het derde vers. Johanna Stolk, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Laten wij eindigen met dankzegging. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven U dat Gij ons en onze kinderen door het bloed van Uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door Uw Heilige Geest tot lidmaten van Uw enige geboren Zoon en alzo tot Uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de Heilige Doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden U ook door Hem, Uw lieve Zoon, dat Gij dit kind met Uw Heilige Geest altijd wil regeren, opdat het christelijk en godzaliglijk opgevoed worden en in de Heer Jezus Christus wassen en toenemen, opdat het Uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die Gij dit kind en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen. Om U en Uw Zoon Jezus Christus, mitschades de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwiglijk te loven en te prijzen. Amen. Ter voorbereiding op de prediking gaan wij nu zingen uit de lofzang van Zacharias, de versen 2 en 3. De lofzang van Zacharias, de versen 2 en 3. En terwijl we dit zingen, krijgt u gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. Er zal 3 keer worden gecollecteerd. De Heere zegene u en uw gaven. Na het amen van de prediking gaan wij samen zingen uit Psalm 145, het tweede vers. Ik zal, o Heere, die ik mijn koning noem, de luister van uw majesteit en roem verbreiden en uw wonderlijke daan met diep ontzag aandachtig gadeslaan. En wat er verder volgt, Psalm 145, het tweede vers na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, wat moet het voor Maria een groot wonder geweest zijn toen op een zekere dag de engel Gabriël bij haar op bezoek kwam om haar te vertellen dat zij moeder zou worden. En zie, gij zult bevrucht worden en een zoon baren en gij zult zijn naam heten Jezus. Nou is het sowieso al een groot wonder om moeder te zijn en moeder te worden. Maar voor Maria was het wel 1000 keer groter wonder, want zij heeft een kind ter wereld gebracht wat nooit een vrouw ter wereld gebracht had en nooit een vrouw ter wereld zal brengen. Zij zal de lang beloofde Messias ter wereld mogen brengen. Nee, begrijpen deed de jonge Maria het niet, hoe dat allemaal zou moeten plaatsvinden. Hoe zal dat wezen, terwijl ik geen man beken, zo zei ze. Hoe zal dat toch mogelijk zijn? Ik ben nog niet officieel getrouwd, ik heb nog geen geslachtsgemeenschap met een man. Hoe zal ik dan in verwachting kunnen raken? Maar de engel heeft daar onderwezen. De Heilige Geest zal komen. Die zal je overschaduwen, Maria. En toen ze dat woord hoorde, mocht ze het kinderlijk geloven. Dat is ook een zegen, zeg. Als je kinderlijk mag leren geloven. En ze zei het mij geschieden naar uw woord. Maar wat deed Maria toen? Toen daarna die engel weer teruggegaan was naar de hemel, toen ging ze zich klaarmaken voor een reis. Zij ging op bezoek bij haar nicht Elisabeth, waarvan ze gehoord had van Gabriël dat zij ook in haar hoge ouderdom in verwachting was geraakt. Want de manier waarop Gabriël dit aan haar vertelde, dat kwam bij Maria zo over: ga er maar naartoe. Ga maar tegen Elisabeth vertellen wat ik je geboodschapt heb. En daarom heeft ze het stadje Nazareth verlaten en is zij op reis gegaan naar Elisabeth. Een reis van ongeveer 3 dagen. En dan komt ze in een stadje in Juda aan, waar Zacharias en Elisabeth wonen. En daar in dat huisje, daar vindt een wonderlijke ontmoeting plaats tussen een oudere vrouw en een jonge vrouw, Maria en Elisabeth. Maria, de moeder van de Heer Jezus, komt tot Elisabeth en in Maria komt de Heer Jezus zelf al tot Elisabeth. Nog voordat hij daadwerkelijk geboren is in de stal van Bethlehem. En dat werd zo'n groot wonder voor Elisabeth, dat ze het als het ware in verrukking uitroept: van waar komt mij dit, dat de moeder des Heren tot mij komt? En daar willen we deze middag over nadenken en schrijven als thema boven de prediking: Elisabeths kerstvreugde voordat Christus geboren werd. Elisabeths kerstvreugde voordat de Heer Jezus geboren werd. 3 gedachten. Die vreugde komt openbaar in haar grote verwondering. En dat hoor ik in die woordjes: van waar komt mij dit? En in de tweede plaats haar geschonken genade, dat de moeder mijns Heren tot mij komt. Elisabeths kerstvreugde voordat Christus geboren werd, haar grote verwondering en haar geschonken genade. Ja, Maria is dus op reis gegaan naar Elisabeth, haar nicht, die getrouwd was met de priester Zacharias. Waar woonde zij? In vers 39 staat geschreven dat Maria naar het gebergte reisde in een stad van Juda. Naar alle waarschijnlijkheid is dat de stad Hebron geweest, een van de 6 vrijsteden die de Heere aan het volk Israël gegeven had. Laten we eens eventjes kennis gaan maken met deze Elisabeth, waar Maria naartoe reist. Toen Elisabeth geboren werd, hebben haar vader en moeder haar een hele mooie naam gegeven: Elisabeth. Zo heette de vrouw van Aaron, de eerste hoge priester, ook. Al klonk dat natuurlijk wat anders, want toen werd de Hebreeuwse taal gesproken. Elizeba, zo heette de vrouw van Aaron. En in het Grieks is dat Elisabeth. En zowel de een als de andere naam hebben een mooie, diepe betekenis. Namelijk, de Heere heeft gezworen. De Heere heeft een eed afgelegd. Dat betekent de naam Elisabeth. Zij was getrouwd met Zacharias. Ja, die naam heeft ook al zo'n mooie betekenis. Zacharias betekent de Heere gedenkt. Gedenkt aan het woord gesproken tot zijn knecht. En weet u, gemeente, dit echtpaar, Zacharias en Elisabeth, hebben door genade de diepe betekenis van die namen mogen beleven in hun hart. En als je goed naar het lied van Zacharias luistert, dan hoor je daar als het ware die namen in terugkomen. We hebben het samen gezongen. Nu toont hij zijn barmhartigheid, van oud de vaderen toegezeid, en dat hij wil gedenken. Daar heb je de naam Zacharias. Waaraan dan? Waaraan wilde de Heere denken? Aan het heilverbond, aan dien gestaafden eed. Daar heb je de naam Elisabeth, die hij weleer aan Abraham deed, aan zijn verbond dat van geen wankelen weet. Nu, van deze twee oude mensen die afkomstig waren uit de stam van Levi, staat een rijk getuigenis in de schrift opgetekend. Zij waren rechtvaardig voor God. En uit de context waarin deze woorden beschreven staan, kunnen we opmaken wat dat concreet betekende. Zij waren oprecht. Ze leefden met een eerlijk geweten. Ze waren niet gelijk de fariseeën waar Jeruzalem vol van was, waar het alleen uit de buitenkant wat leek, maar in hun hart waren ze oprecht. Ze hadden de Heere lief, ze hadden zijn dienst lief, en ze hielden zich, zo staat er, aan zijn geboden en aan zijn inzettingen. Het was bij Elisabeth en Zacharias geen vorm, maar het was werkelijkheid. Ze leefden erbij, ze leefden eruit. Het was voor hen praktijk, de praktijk van de godzaligheid. En daarbij leefden ze niet alleen dicht bij de wetten van de Heere, maar ze leefden ook dicht bij de beloften van de Heere. En ze wisten dat de beloften van de profeten spraken van de komst van de Messias, die eens geboren zou worden. Kijk, zo was ook het leven van Elisabeth. Kan het ook van u gezegd worden? Kan het ook van jou gezegd worden? Omdat je de Heere lief hebt. En dat anderen van je kunnen zeggen, die heeft iets wat ik niet heb. Mijn moeder leeft met de Heere. Mijn vader is oprecht. Mijn oma heeft de Heere zo lief. En zonder misschien veel erover te spreken, stralen ze het uit in de praktijk van de dagelijkse levenswandel. Zij waren rechtvaardig. Bent u rechtvaardig? Een groot woord, hè? En dan deinzen sommigen al terug. Maar mag ik eens een paar kenmerken vanuit de schrift noemen van een rechtvaardige? Dat is een mens die zelf niets heeft. Rechtvaardige mensen zijn bedelaars aan de troon der genade. Rechtvaardige mensen, die hebben een afschuw van de zonde gekregen, omdat ze geleerd hebben wat het karakter van de zonde is. Ze hebben God op het hoogst misdaan. Ze willen ook niet meer zondigen. En als ze zondigen, zijn ze er bedroefd over. Rechtvaardigen die zoeken gemeenschap met God. En weten dat het zomaar niet kan en dat ze daarom Christus hebben leren nodig krijgen om door hem tot God te kunnen gaan. En die Heer Jezus Christus, die zij gekend hebben vanuit de schrift en die vanuit de schrift aan hen geopenbaard is, die hebben ze gedurig nodig, want ze kunnen nooit aan de heilige eis van God voldoen. Al zouden ze het willen, maar ze komen er alles in tekort en daarom hebben ze gedurig de zaligmaker nodig tot verzoening van de zonde, maar ook tot doding van de zonde. Nu kunt u daarin meekomen. Kunt u hem ook niet meer missen? Verlang je ook elke dag naar hem en naar een gekruimel genade van hem? Degene die de Heer in de schrift de rechtvaardige noemt tegenover de goddelozen, dat zijn mensen die leven als het goed is, altijd in een adventsverwachting. Kijk, zo leeft Elisabeth, samen met haar man, rechtvaardig voor God. Van haar en haar man is de huwelijkspsalm tot op zekere hoogte waar geworden. Psalm 128, wel gelukzalig is een iegelijk die de Heere vreest en die in zijn wegen wandelt. Maar weet u, die psalm kenden ze natuurlijk. Ze kwamen uit het geslacht van Levi, ze waren dicht bij de dienst des Heeren opgevoed. Ze kwamen uit een priestergeslacht. Ze waren gedurig in de tempel waar de psalmen werden gezongen. En daar hoorde natuurlijk ook psalm 128 bij, waar geschreven staat inderdaad dat die mensen wel gelukzalig zijn die de Heere vrezen en die in zijn wegen wandelen. Maar Elisabeth is helemaal vastgelopen met deze psalm. Elisabeth kon met deze psalm werkelijk niet meer uit de voeten. Want diezelfde psalm laat weten, uw huisvrouw zal wezen als een vruchtbare wijnstok. En dat was ze niet. Onvruchtbaar, heel haar leven geweest, totdat dat moment aanbrak dat ze zo oud geworden was dat ze geen kinderen meer ter wereld kon brengen. Daar moeten we niet gering over denken, gemeente. Elisabeth heeft heel moeilijk leven gehad. Elisabeth heeft een heel eenzaam leven gehad. En in het stadje waar ze woonde, had ze een bijnaam. De onvruchtbare. We kunnen dat opmaken uit vers 36. In het Grieks staat er een lidwoord voor het woordje onvruchtbare. Zij was de onvruchtbare. En gemeente, als ze door de straatjes liep van Hebron en de mensen zagen haar, dan zeiden ze, kijk, daar heb je die onvruchtbare. Nou, als dat in zo'n stadje gaat leven, dan laat je eigenlijk niet zoveel meer zien. Dan trek je je eigen terug. Komt soms zo hard en zo pijnlijk over. De onvruchtbare. Voelt u, dat leven van Elisabeth was een moeilijk leven. Ja, die onvruchtbaarheid betekende heel wat voor haar en voor alle vrouwen onder het volk Israël die onvruchtbaar waren. Ze noemt het zelf een versmaadheid, want als de Heer haar straks, ondanks alles, als door een groot wonder toch een kind gaat geven, dan zegt ze, de Heer heeft mijn versmaadheid weggenomen. Het was voor haar een smaad, het was voor haar een schande. Het gaf haar een diepe smart. Waarom eigenlijk? Wel, gemeente, dat heeft alles te maken met de ontstaansgeschiedenis van het bondsvolk Israël. We weten hoe de Heer Abraham uit Ur der Chaldeeën geroepen heeft. En dat uit Abraham het volk van Israël is voortgekomen. En dat de Heer had gezegd, Abraham, je zal tot een heel groot volk worden. Als de sterren aan de hemel en als het zand aan de oever van de zee. En elke keer als er dan weer een vrouw uit dat geslacht van Abraham voortkwam, die mocht trouwen en in verwachting mocht raken, dan was dat een wonder, want dan schakelde de Heer als het ware zo'n echtpaar, zo'n vrouw in, om die belofte te vervullen dat Abraham tot een groot volk zou worden. Maar u voelt wel aan, als er dan uit Abraham vrouwen voortgekomen zijn die onvruchtbaar moesten blijven, dan werden ze als het ware er buiten gezet voor hun waarneming. Dan werd het als het ware niet ingeschakeld om die grote belofte te gaan vervullen, om tot een groot volk te worden. Zulke vrouwen voelden zich dikwijls afgesneden van de rest van het volk. En als dan daarbij ook nog eens de belofte klonk dat uit dat volk van Abraham de Messias geboren zou worden, nee, dan was het niet voor zulke onvruchtbaren. Ze stonden er buiten, zo lag het ook voor Elisabeth. Ik hoor er niet bij. Misschien zijn er wel in ons midden die dat geestelijk verstaan en geestelijk menen. Ik hoor er niet bij. Terwijl er toch in je hart zo'n sterk verlangen is om er wel bij te mogen horen, bij dat gelukkige volk van God. Maar je komt erachter dat je onvruchtbaar bent geestelijk. En wat je ook doet en wat je ook vraagt en hoe je ook worstelt om bekering en om genade, het lijkt of de Heer je niet hoort, alsof de hemel dicht is en de Heer niet van je af weet. Buitengesloten, een buitenstaander, ik hoor er niet bij. Ik hoop dat je vanmiddag grote gedachten van de Heer mag krijgen. Want kijk eens wat er bij Elisabeth gaat gebeuren. De Heer gaat een einde maken aan haar versmaadheid. Van haar buitengesloten voelen. Van haar ellende. Hij gaat het waarmaken. Wat bij de mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. En als door een onmogelijk en onbegrijpelijk wonder raakt Elisabeth toch in verwachting, terwijl het naar de mens niet meer kon. En van wie? Van een jongetje die straks de voorloper zal zijn van de Heer Jezus Christus. Zijn naam zal Johannes zijn. De Heere is genadig. En weet u wat Elisabeth toen mocht ondervinden? Ik hoor er wel bij. Ik ben niet afgesneden van dat volk. Ik ben niet meer een ellendige erbuiten, maar door Gods genade mag ik erbij horen. Ik mag in verwachting zijn van Johannes, die de weg zal bereiden voor de Messias. En als dat zo is, dan zal het niet lang meer duren of de Heer Jezus Christus zal ook daadwerkelijk komen. Ook voor Elisabeth komen. En gemeente, hij is gekomen. Ja, zo heel persoonlijk gekomen tot Elisabeth. Want 6 maanden, als al 6 maanden in verwachting is, komt daar plotseling haar nichtje Maria op bezoek. Ongedacht en onverwacht. En in Maria heeft het wonder al plaatsgevonden. Zij is inmiddels al overschaduwd door de Heilige Geest. En daarom komt niet alleen Maria dat huisje binnen in Hebron. Maar in de moederschoot van Maria bevindt zich Christus. Elisabeth, die heel haar leven had gedacht, ik hoor er niet bij. Die menigmaal dacht, het is voor mij niet. Die zich zo onwaardig en klein voelde, krijgt als eerste bezoek van de Messias. Al is hij nog niet geboren, maar wel ontstaan in de moederschoot van Maria. En als Elisabeth dat krijgt te geloven, kan ze het niet begrijpen. Dat de Heer als eerste tot haar komt en dan roept ze het uit. Van waar komt mij dit? Kent u ook iets van die verwondering? Verwondering, dat is een zuiver kenmerk van het echte geestelijke leven. Verwondering hoort helemaal bij het ware geloofsleven. Verwondering wordt geboren in een hart dat vol van zonde is, maar waar de Heer zijn genade gaat uitstorten. Onverdiende genade. En wat is die genade dan? Wel, als de Heere tot je komt met zijn woord, dan komt hij juist als je denkt dat het niet meer kan. Als je misschien zo twijfelt, zou het ook wel voor mij zijn. Als je misschien ook denkt dat het niet voor je is. Als je ook zulke bergen van onmogelijkheid voor je op ziet reizen. Dat je ook denkt dat je te veel gezondigd hebt en dat je schuld te veel is om ooit weer in gemeenschap met God te kunnen komen. Als je denkt, of als je er ook achter komt dat je met je goede werken je schuld niet kan betalen. Als Hij dan komt in jouw en mijn onmogelijkheden en Hij gaat met kracht spreken, ziet hier ben ik, ik ben nu gekomen, want ik zal nooit laten varen wat mijn hand begon. En je mag zijn stem opmerken. En je mag bemerken dat Hij persoonlijk tot je komt, zodat het gaat leven van binnen in je hart. Dat is de stem van mijn liefste. Ziet Hem, Hij komt, springend op de bergen en huppelende op de heuvelen. Hij komt tot mij. Maar waarom? Kijk, dat is nou een vraag vol van verwondering. En die verwondering ging bij Elisabeth ook gepaard met ootmoed. Dat gaat altijd samen op, gemeente. Ootmoed en verwondering. Hoe komt dat bij Elisabeth openbaar dan, haar ootmoed? Wel, zij zegt tegen Maria, gezegend zijt gij onder de vrouwen. Dat betekent, Maria, je bent door God zelf gezegend. Meer dan alle andere vrouwen die er zijn. Zelfs meer dan ik. En je merkt niks van jaloezie bij Elisabeth. Door Gods genade niet. Maar Elisabeth is ootmoedig verwonderd. Een zuiver kenmerk van het echte geloofsleven. En hoe meer de Heere onderwijs geeft, en hoe meer de Heere wil komen tot zijn kinderen, hoe groter die verwondering gaat worden op de weg der bekering. Waarom hebt gij mij verkoren? Waarom was het op mij gemunt? Vanwaar komt mij dit? Dat de moeder des Heren tot mij komt. Ja, daar hoor ik verwondering in. En tegelijkertijd hoor ik hierin een belijdenis die vol is van genade. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte, haar geschonken genade. Want Elisabeth zegt, de moeder van haar Heren komt. En inderdaad, Maria die komt daar dat huisje binnen in Hebron, waar Zacharias en Elisabeth wonen. En naar oosterse wijze valt ze haar nicht om de hals en kust ze. En Elisabeth geeft op haar wijze ook een kus aan Maria. En blijkbaar heeft Maria ook wat gezegd toen ze dat huisje binnenkwam, want er wordt in vers 44 gesproken over de stem van Maria's begroeting. Wie was Maria voor Elisabeth? Ja, iemand die tot haar familie behoorde. En ongetwijfeld zal het niet de eerste keer zijn dat ze elkaar ontmoeten. Maar wat mij zo opvalt in deze geschiedenis is dat Elisabeth totaal niets zegt over die bloedverwantschap. Ze zegt helemaal niets over die familierelatie. Nee, ze belijdt, de moeder van mijn Heere komt binnen. En dat is een hele diepe belijdenis van Elisabeth. Elisabeth gelooft dat de moeder van de Heer Jezus binnenkomt. Ja, dat Maria reeds in verwachting is van de beloofde Messias, want ze heeft het niet alleen over de moeder van haar Heere, maar ze spreekt in haar belijdenis ook van de vrucht van haar buik. Maria is dus al bevrucht geraakt door die wonderlijke werking en overschaduwing van de Heilige Geest. Christus is reeds aanwezig, diep verborgen in haar moederschoot. En daarom spreekt Elisabeth vol verwondering over de vrucht van uw buik. En is Maria de moeder van mijn Here? Hoe weet Elisabeth dat? Door twee dingen die de Heilige Geest gebruikt om Elisabeth dit inzicht te geven. In de eerste plaats door de begroeting van Maria. En in de tweede plaats door die ongewone, bijzondere beweging van Johannes in de buik van Elisabeth. Allereerst dus door de begroeting van Maria. Nee, het staat er niet beschreven, maar Maria heeft echt wat gezegd. Zij hoorde de stem van Maria. En gemeente, zonder aan inlegkunde te doen, kunt u toch wel begrijpen dat Maria gezegd heeft: Elisabeth, nou moet ik je toch wat vertellen. Ik heb bezoek gehad van een engel uit de hemel. En die heeft mij verteld dat de Heilige Geest mij zal overschaduwen. En ik mag de moeder van de Messias zijn. U gelooft toch wel dat Maria dat gezegd heeft? Daar was haar hart toch vol van. Ze gaat straks toch zingen: mijn ziel verheugt zich in God mijn zaligmaker. En waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. Ze heeft het getuigd, Elisabeth. God gaat zijn belofte vervullen. Ja, hij heeft zijn belofte vervuld. Want ik mag in verwachting zijn van de lang beloofde Messias. En toen Elisabeth dat hoorde, toen ze die begroetenis van Maria hoorde, begon haar kind op een hele bijzondere wijze te bewegen in haar buik. Als een uiting van grote vreugde, zo staat er in het 44ste vers. Wat is dat geweest? Bij die ongeboren Johannes, een foetus van 6 maanden. Gemeente, als we daar deze middag een antwoord op zoeken, dan past ons soberheid en voorzichtigheid. Wat we in ieder geval kunnen zeggen is dat het voor Elisabeth een teken was. Een teken dat de Heilige Geest werkte in dat ongeboren leven van Johannes. Dat blijkt duidelijk uit het 15e vers van Lucas 1. Wat had de engel Gabriel ook alweer gezegd tegen Zacharias in de tempel toen hij daar stond bij het reukofferaltaar? Johannes die zal vervuld zijn met de Heilige Geest, ook van zijn moeders lijf aan. Dus vanaf het moment dat hij nog in de moederschoot van Elisabeth is, zal de Heilige Geest al in het hartje van Johannes zijn. Dat is het eerste wat we kunnen zeggen. En wat doet de Heilige Geest dan terwijl hij in dat ongeboren leven is? Nee, gemeente, we komen nu op bij een punt dat kunnen we met ons menselijk verstand niet begrijpen. Verklaren kan ik het ook niet, en toch gebeurt het. De Heilige Geest maakt het ongeboren leven Johannes bekend dat de zaligmaker binnenkomt. En dat doet die foetus van 6 maanden opspringen van vreugde. Nee, we gaan het niet wegredeneren, dat mag niet. Het staat in de schrift. Een ongeboren leven is verheugd door dat bovennatuurlijke werk van de Heilige Geest die alle dingen vermag. Weet u wat er in de moederschoot van Elisabeth openbaar komt? De grote taak die straks Johannes moet gaan uitvoeren aan de oevers van de Jordaan. Zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. Hier mag hij in de moederschoot van zijn moeder. Al wijzen, zie het Lam Gods. En de Heilige Geest laat hem daar op een bijzondere manier door bewegen in de moederschoot van Elisabeth. Biologisch is het niet te verklaren. Dit is een goddelijk wonder waar je stil van wordt. De Heilige Geest doet Johannes opspringen van vreugde als Maria met Christus in haar moederschoot binnenkomt. Dat was een teken voor Elisabeth, dat de Heilige Geest ging gebruiken, zodat het geloof begon door te breken bij Elisabeth. De moeder van mijn Heere komt tot mij, ja Christus zelf komt tot mij. We zouden het heel eenvoudig zo kunnen zeggen. Elisabeth komt tot deze geloofswetenschap door woord en geest. En zo is het nog steeds, gemeente. En wie op de school van Gods genade een leerling geworden is, komt nooit boven dat psalmversje uit. Heere, ai, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Het gaat er op die school geestelijk aan toe. Paulus die schrijft aan de gemeente van Korinthe: niemand kan zeggen Jezus de Christus te zijn dan alleen door de Heilige Geest. Dat betekent dus, gemeente, dat wij de werking van de Heilige Geest niet kunnen missen. En als wij die werking niet hebben, kunnen we niet geloven, kunnen we niet liefhebben, kunnen we niet hopen als vruchten van de Geest. En willen we toch ooit kennis krijgen van God en goddelijke zaken, dan zullen we toch die geest nodig krijgen. En daarom is het steeds weer nodig te bidden: och, schonk gij mij de hulp van uw geest. Er is nog wel even iets te leren van dit wonder, gemeente, waar ik toch eventjes de vinger bij wil leggen. Zo tussen twee haken. Johannes is een ongeboren leven van 6 maanden. Het was al een schepseltje dat de Heere geschapen had in Elisabeths moederschoot. Nee, niet zomaar een klompje weefsel, maar een mensje van 6 maanden. En op dat moment komt Maria binnen. En die zal hoogstens 3-4 dagen in verwachting zijn van Christus, die echt mens geworden is, die zijn broederen in alles gelijk moest worden, uitgenomen de zonde, en daar begonnen is waar het met een mensenkind al fout gegaan is. En terwijl daar heel pril, heel in het begin nog maar enkele dagen oud, een klompje cellen aanwezig is in de moederschoot van Maria, spreekt Elisabeth van de vrucht uws buiks. Het was al een mensje. Vanaf het allereerste begin van de ontvangenis af, een mensje. En wat maakt dat de vele abortusklinieken in ons vaderland tot een gruwelijke zonde? Ik zou er nog iets over willen zeggen, wat heel teer is. Ongeboren levens zijn voor de Heilige Geest bereikbaar. Zelfs van het allerprilste begin. Kan wel eens een troost zijn, moeder, als je nog steeds zo worstelt met die miskraam die je wel eens gehad hebt. En dat het op je afkwam: waar is mijn kindje? En ook zijn er in ons midden die weten dat ze een kind hebben gekregen, dat levenloos ter wereld kwam. Maar Christus heeft ook 9 maanden in de moederschoot van Maria verkeerd, om met zijn volkomen heiligheid en onschuld de zonde waarin wij ontvangen en geboren zijn voor het heilig aangezicht van God wil bedekken. Daarom geloof ik ook zeker dat er in de hemel ongeboren levens zijn. Zou voor de Heere iets te wonderlijk zijn? We gaan weer terug naar het huisje in Hebron. Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest. En daarom verstond ze dat teken van Johannes, dat die opsprong in haar moederschoot van vreugde. En dat bracht haar tot die diepe belijdenis. De moeder van mijn Heere komt tot mij. En tegelijkertijd spreekt ze van de vrucht uw buiks. Wat heeft Elisabeth gezien, gemeente, door het geloof? Iets wat wij met ons menselijk verstand niet bij elkaar kunnen krijgen. God en mens in 1 persoon. Het is de moeder van mijn Heere. Want hij is God uit God en licht uit licht. Maar tegelijkertijd is het de vrucht van Maria, mens. Dat is het wonder van kerstfeest. Waar geen mens in staat was om de hemelhoge schuld te betalen. Waar geen mens in staat was om de toorn Gods tegen de zonde te dragen. Heeft God zijn Zoon mens laten worden, zodat er zo'n uniek schepsel ontstond, God en mens in 1 persoon, die bij machte is om die volkomen verlossing van Gods kerk te gaan verwerven. Want Gods recht eist de betaling voor de schuld, en dat moest een mens doen. En dan wordt God mens, gemeente. Waar de mens als God wilde wezen en in een diepe verlorenheid terechtkomt en alle wegen om met God verzoend te worden afgesneden waren, gaat die grote heilige God zijn Zoon zenden in gelijkheid van ons zondige vlees. En dat kreeg Elisabeth te zien. Het was enerzijds de moeder van haar Heere, die de vrucht van haar buik bij haar droeg. Grote verborgenheid. Christus geopenbaard in het vlees. En zo zou hij komen om de schuld te betalen. Om onder de vloek van de wet terecht te komen. Om die ontzaglijke toren over de zonde te kunnen dragen. En zijn dierbaar bloed te geven tot de verzoening van alle zonden van zijn kerk. Gemeente, heeft de Heere u deze lessen ook al geleerd? Waarom het nodig was dat Christus mens moest worden? O, die zonde, gemeente, kon God niet ongestraft laten. En wat moet het toch vreselijk zijn als je onverzoend moet sterven en eeuwig, eeuwig, eeuwig voor je eigen zonden moet gestraft worden, zonder ooit één einde. Maar wat een eeuwig wonder, als je door genade mag leren verstaan wat ik in der eeuwigheid nooit voor elkaar kon krijgen, heeft de Heere voor mij gedaan. Hij wilde mijn menselijke natuur aannemen in de moederschoot van Maria. Om zo voor mijn zonde te betalen. En zo kon de Heere mijn zonden straffen in Christus. Onze catechismus die beleidt het zo mooi. Dat we zo'n verlosser nodig hebben, zondag 5, die een waarachtig en rechtvaardig mens is. En nochtans sterker dan alle schepselen, dan u, dan jou en mij. Dat is die tegelijkertijd ook God is. En daarom kun je zalig worden. Omdat er zo'n unieke middelaar is. Hij werd geschapen in de moederschoot van Maria. Hij werd geboren in de stal van Bethlehem. Hij werd gelegd in de kribbe. O, wat een vernedering. Maar hij wilde deze weg gaan om zijn kerk te verlossen van de zonde. Heb je zo wel eens kerstfeest mogen vieren? Zo kwam hij uit de hemel naar de aarde. Zo werd hij ontvangen door de Heilige Geest. Zo werd hij geboren uit de maagd Maria. En als hij dan zo door het evangelie tot je komt, dan kun je maar Elisabeth zo goed begrijpen. Van waar overkomt mij dit? Dat de moeder van mijn Heere tot mij komt. O, wat een genade. Wat een genade. Het is die Heere, gemeente, die zo onuitsprekelijk rijk was bij zijn vader. Die altijd speelde voor het aangezicht van zijn vader. Die in de schoot van de vader was. De hoogste, heerlijkste, rijkste plaats die denkbaar is. En dat die Heere zo arm wilde worden. Dat God in een kribbe lag. Ik heb geen woorden, gemeente, om het wonder onder woorden te brengen. Maar ik hoop dat je deze avond een beetje mee mag preken. Tot troost van je eigen hart. Dat die grote Heere een vrucht wilde worden. En dat je met Elisabeth zou mogen zeggen. Mijn Heere. Mijn Kyrios. Mijn bezitter. Zoals Thomas een week na de opstanding kon zeggen, mijn Heere en mijn God. En wat wil dat nou zeggen, dat Elisabeth roept, de moeder van mijn Heere, van mijn Kyrios. Wat betekent die naam Heere nou? Dat betekent dat hij niet met goud en zilver, maar met zijn dierbaar bloed mij van al mijn zonden en uit de heerschappij des duivels verlost heeft. Zalig de mens die hem zo mag leren kennen. En wat zal het geloof dan zeggen? Mijn liefste is mijn en ik ben de zijne. En daar zal het op aankomen, lieve gemeente, en allen die deze middag met ons samen zijn. Dat is kerstfeest vieren. Mijn Heere is tot mij gekomen. Als dat manna uit de hemel. Als de heerlijkheid van God. Een feest dat zal volgen op het adventsleven. Wanneer zal de Heere ook tot mij komen? En als je die belijdenis nog niet kan uitspreken, reiziger op weg naar de eeuwigheid, haast je toch om je levenswil. Want weet u, wie de Zoon heeft, die heeft het leven. Maar die de Zoon van God niet heeft, dus wie niet door het ware geloof kan zeggen, mijn Heere heeft het leven niet. En wie dat geestelijk niet kent, is nog steeds geestelijk dood. En tegen de zulke zeg ik namens mijn zender, namens mijn Kyrios, namens mijn Heere, ontwaakt, gij die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten. Rust toch niet, voordat je het weten mag. Mijn Heere is tot mij gekomen. O, als dat gebeurt, als je zo morgen de heerlijkheid des Heeren mag zien, dan kan het niet anders of je hart zal overlopen van verwondering. Waarom hebt u, o Heer Jezus Christus, ook naar mij willen omzien? Naar zo'n grote zondaar, zondares als ik ben. Waarom, o God, hebt u ook mij al zo lief gehad, dat gij uw enige geboren zoon ook aan mij gegeven hebt. En hebt door uw Heilige Geest ook mij dat zaligmakende geloof geschonken, waardoor ik mag weten, het is niet alleen voor anderen, maar ook voor mij. Die verwondering schenken de Heere uit genade. En waar zal die verwondering op uitlopen? Hier in beginsel op aarde en straks eeuwig in de hemel. Dit, ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in mensen een welbehagen. Amen. wij de Heere nog bidden en danken. Heere, wat hebt u deze dag al veel gegeven. Vanmorgen mochten we horen van die rijke beloften. Morgen, morgen zult gij des Heeren heerlijkheid zien. En deze middag mochten wij horen over de kerstvreugde van Elisabeth. De moeder van haar Heere kwam tot haar. En Heere, zou u het woord van deze dag dan met uw zegen willen achtervolgen en willen geven dat we elkaar morgen opnieuw mogen ontmoeten, om het kerstwonder te gaan overdenken. U is heden geboren. De zaligmaker. Heere, wilt u de plaats voor maken. Toon uw heerlijkheid, opdat uw heerlijkheid gezien mag worden. Het manna, het hemelsbrood dat neerdaalde voor hongerige zondaren. Heere, dat het verwachting mag geven. Morgen, morgen zult gij des Heeren heerlijkheid zien. Van waar komt mij dit, dat de Heere tot mij komt? Hartelijk dank voor alles wat u gaf deze dag. En geef dat we elkaar morgen weer mogen ontmoeten in uw huis. We vragen het uit genade om Jezus wil. Amen. De lofzang van Maria, het derde vers, hoe heilig is zijn naam. Laat volk bij volk dus saam barmhartigheid verwachten. Lofzang van Maria, het derde vers. Heen in vrede, draag met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap door de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.